Je luistert naar een shortcast van de podcastserie Weggegumd. De zoektocht naar Ilse Waakner, de verdwenen vriendin van Anne Frank.
Ook deze shortcast vind je tussen de gewone afleveringen in. Het zijn korte, tussentijdse updates die je door die lange 2 weken helpen die er zitten tussen de lange afleveringen van de podcast Weggegumd. Hierin praten we je bij over de zoektocht naar Ilse.
Waar is de vader van Ilse nou echt gebleven? We hebben het hier al eens over gehad. Hij bleek ineens voor te komen op een lijst van een werkkamp, Balderhaar. Een plek waar dwangarbeiders zwaar werk moesten doen en vaak mishandeld werden. En dan, in oktober 1942, is het werk ineens voorbij en worden alle mannen uit de werkkampen naar Westerbork gebracht. Vandaar ging Alfred naar Auschwitz en daar werd hij meteen na aankomst naar de gaskamers gestuurd. Of althans, dat is wat de officiële papieren van het Rode Kruis vermelden.
Maar holocaustonderzoeker Herman van Rens hoorde die aflevering en hij zette vraagtekens bij.
Toen al die mannen uit de Nederlandse werkkampen werden gedeporteerd, toen was er een schreeuwend tekort aan Joodse dwangarbeiders.
Herman van Rens deed onderzoek naar de werkkampen rondom Auschwitz. Dat waren er tientallen. Zo was er het chemische bedrijf IG Farben, die zijn fabriek voor kunstrubber met opzet vlak naast het concentratiekamp bouwde. Herman zegt dat het waarschijnlijk is dat Alfred helemaal niet meteen de gaskamer inging, maar naar zo'n werkkamp.
We weten uit de transportlijsten van Westerbork met welke trein de vader van Ilse naar Auschwitz werd vervoerd. Papieren uit het archief van Auschwitz laten zien dat uit die trein, waarin 1327 mannen, vrouwen en kinderen zaten, ruim 500 mannen werden geselecteerd om naar een werkkamp te gaan.
En als je dan nog wat beter naar die lijst kijkt en alle mannen van 60 jaar en ouder ertussen uithaalt, dan ben je al bijna aan dat getal van 500. Bijna iedere man van die treinen, dus waarschijnlijk ook vader Alfred, ging niet meteen naar de gaskamer. Hij ging naar een werkkamp.
Dan is de kans op voorhand niet klein dat hij bij de selectie is geselecteerd voor werk en in het kamp is ingeschreven.
Die dwangarbeid kan veel verschillende dingen hebben betekend. Niet alleen werk in die chemische fabriek, zegt Herman van Rens.
Maar daarnaast exploiteerde Auschwitz ook nog tientallen nebenlager werkkampen in een grote straal om het kamp heen. Bij kolenmijnen, bij bouwprojecten, bij wapenfabrieken, etc.
Er waren 44 van deze subkampen waar duizenden Joodse dwangarbeiders te werk gesteld werden. Duitse bedrijven konden gebruik maken van deze gratis arbeiders en lieten hen het gevaarlijke en smerige werk doen.
Of Alfred, de vader van Ilse, daar ook te werk is gesteld en hoe lang die daarna nog geleefd heeft, dat kan verder onderzoek in de archieven hopelijk duidelijk maken. Er is dus onzekerheid over de precieze sterfdag van Alfred en dat geldt voor heel veel slachtoffers van de kampen. Het Rode Kruis heeft aangenomen dat alle mensen over wie geen documenten werden gevonden, bijvoorbeeld omdat die door de nazi's waren vernietigd, op de dag van aankomst meteen in het kamp vergast zijn. In geval van Alfred Waakner zou het best eens zo kunnen zijn dat hij na aankomst gewerkt heeft als dwangarbeider.
Maar het meeste werk was zo zwaar en slecht voor je gezondheid dat Alfred daar niet lang kan hebben gewerkt, zegt onderzoeker Herman van Rens.
Mannen die vanuit Auschwitz op Birkenau naar een nebenlager van Auschwitz zijn gestuurd, dat die nog een gemiddelde levensverwachting hadden van ongeveer 3 maanden.
Als dat waar is, betekent dat de sterfdatum van Alfred Waakner niet meer is geworden dan een gok? We weten niet wat hem in de laatste maanden van zijn leven is overkomen. En dus zoeken we door.
Nog een zoektocht die op touw is gezet door een luisteraar van onze podcast, David Leer. Hij dook in het verhaal over de emigratie van oom en tante van Ilse naar Amerika. Zij stapten in Hamburg aan boord van een stoomschip naar New York en ze kwamen te wonen in New Orleans. David Leer ontdekte dat op de passagierslijst iemand staat die opgeeft bij de autoriteiten dat zij de nicht is van oom Herbert of tante Ilse.
And she was almost certainly Jewish. I think her dad was called Israel. And she was in London in 1938 as well. So she was across in Europe in 38.
En hoe meer we over Helen Galland te weten komen, hoe interessanter het verhaal wordt. Ze reist in de jaren voor de oorlog heel Europa rond en lijkt aan geld geen gebrek te hebben.
David komt met een suggestie die heel goed is waar kan zijn.
Perhaps she met with Jewish people in Europe or London at that time and helped them in applying to get across to America.
We komen op deze suggestie omdat het in de jaren voor de oorlog enorm moeilijk was om in de VS te komen. Maar Herbert en zijn vrouw lijken er geen problemen mee te hebben gehad. En misschien heeft deze mysterieuze Helen Galland wel garant gestaan voor ze.
Was she really a cousin? Or is this just some sort of thing to help get them across? You know, she has been to London, Helen Ruth Galland.
Was ze wel echt een nicht van een van de twee? Of heeft ze Herbert en zijn vrouw alleen maar geholpen naar de Verenigde Staten te komen? Kenden ze elkaar al, uit Hamburg bijvoorbeeld? Het zijn vragen waarop we het antwoord nog moeten vinden.
We horen steeds vaker dat luisteraars onze muziek zo mooi vinden. De muziek die speciaal voor deze serie is gemaakt. De componist, en hij is ook meteen de pianist in de opname, is Mark Lobenstein. Maar er is meer over die muziek te vertellen. Want als je goed luistert, dan herken je een ouder liedje in de muziek.
Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein.
En hoe wrang het ook is, het lied Erika werd onder meer gespeeld wanneer Nederlandse Joden met de trein aankwamen in Sobibor. Mark Lobenstein nam die melodie, veranderde de toonsoort van majeur naar mineur en haalde het tempo helemaal uit die muziek.
Maar het is eigenlijk een marsliedje. Wat met name populair is geworden door de Duitse leger om op te marcheren. Want het heeft ook gewoon een lekker deuntje, zeg maar. Het liedje heet Erika, het is van Herms Nieuw. En het thema is gewoon eigenlijk heel straightforward, heel kort. Het is een heel kort liedje. En dat klinkt ongeveer zo. Enzovoort. En daar werd dus lekker op gemarcheerd en was heel populair. En ik heb dat als uitgangspunt genomen voor deze muziek. En je hoorde het heel veel terug. Bijvoorbeeld de... Dus ik gebruik vaak dezelfde intervallen of hetzelfde ritme of ritmisch themaatje zit er soms tussendoor. En daarmee verbindt eigenlijk al die muziek die we hiervoor gebruiken, wordt daarmee verbonden. En dat geeft wel een heel mooi effect, vind ik zelf.
In de komende lange aflevering hoor je hoe het origineel, Erika, werd gebruikt bij aankomst van de treinen in Sobibor. De komende lange aflevering komt uit op 24 november 2023. En daarmee plaatsen we deze shortcast wat verder onderaan in de podcast-app.
En als je die aflevering niet wilt missen, abonneer je dan nu op de serie. De volgende aflevering komt dan vanzelf in je podcast-app. Wij zijn Audiodroom. Bedankt voor het luisteren.